En onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. De lofzang van Zacharias, vers 1. Tot ons gemeente komt nu Gods heilige wet. Laten we met eerbied en aandacht luisteren naar de woorden van Gods wet en daarna zingen het vierde vers uit deze lofzang. De lofzang van Zacharias, vers 4, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os en noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift op 2 plaatsen. Allereerst het laatste hoofdstuk uit het laatste boek van het Oude Testament, Maleachi 4. Het 4e hoofdstuk van de profetieën van Maleachi. En vervolgens uit Lucas 1, de versen 5 tot en met 23. Maleachi 4 en Lucas 1 vanaf vers 5. Tot en met 23.
Want zie, die dag komt brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia eer dat grote en vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons, en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijne dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende, ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren, ten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël die voor God sta, en ben uitgezonden om u tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het aangezicht van de Heere en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden gedenken we onze broeder H.J. Vermeulen, die anders dan de verwachting was nog op de oproep voor het IJsseland ziekenhuis is wachtende. Onze zuster Kromme van Essen weet wel dat ze opgenomen moet worden in deze aanstaande week, aanstaande woensdag. Althans, zo ligt het in de bedoeling, zal ze opgenomen worden in het havenziekenhuis om daar een operatie te ondergaan. Laat ons nu samen Gods aangezicht zoeken. U wilt ook deze morgen weer tot ons komen, Heere. En u deed het al. In het woord dat we lazen. En in de wet van u die ons voorgehouden werd. Ja, in het feit dat u ons samenbracht. Op deze nieuwe zondag. Deze zondag in de laatste maand van het jaar. En wij beseffen het, Heere, dat onze dagen en weken verder gaan. Daar krijgen we zo het enig besef van. Dat de tijden in ons leven zo vlug gaan. Maar u geeft het ons toch nog. Ook op deze dag weer. Dat de deuren van dit kerkgebouw weer open stonden. En dat we naar binnen mochten komen. En dat we op dit ogenblik hier zijn. En anderen met ons verbonden zijn. Dat we nu tot u komen, Heere. Om te vragen of u toch met ons zijn wilt. En u ook te danken voor al die zegeningen en voorrechten. Geef dat we toch beseffen dat het niet vanzelfsprekend is. Dat u tot ons komt met de gaven van uw hand. En dat uw trouw elke morgen nieuw is. En dat uw goede tierenheid elke week aan het begin van de week over ons wordt uitgestrekt. Als namelijk in de bediening van het woord het toch telkens tot ons klinkt. De woorden van u. Die tot zaligheid zijn. Wij zijn duistere mensen, Heren. Wij wonen in een duistere wereld. En in ons hart is het van nature donker. Het is nacht. Omdat wij voor de nacht gekozen hebben. En u zou geen onrecht hebben gedaan. Als u ons daarin laten zou. En wanneer er niets zou blijken. Dat u nochtans zondaren zoekt. En dat u uzelf wilt openbaren. Machtig wilt openbaren. En dat u uw genade schenken wilt. Heren, daar hebben we geen recht op en daarom is het genade. Wanneer u ons in de duisternis van ons eigen gekozen bestaan zou laten, dan zouden we u helemaal, helemaal niets kunnen verwijten. Dan zouden we moeten zeggen, ja heren, dat is ons leven. Dat is het spoor van ons bestaan. Dat is ons levenselement buiten u en zonder u. En tegen u. En nu hebben we toch al gezongen in deze dienst. Dat er een licht is opgegaan. Een ster. De ster in Jacob. Die beloofd was. Het licht. Het licht van de zon der gerechtigheid. Die was toegezegd. En dat het in deze wereld dageraad geworden is. En dat de zon aan de kim verschenen is. En dat, om ons van zonde en ongeval te ontslaan. En dat evangelie, dat mag ook vanmorgen gepredikt worden, Heren. Op deze tweede Adventszondag. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Maar ook dat, kom tot zijn schijnsel. Al gij volken en alle mensen die zijn woord hoort, komt en blijf toch niet in de duisternis van uw bestaan achter. En nu bidden we, Heer, om het werk van uw geest ook deze morgen, opdat we de dingen zullen verstaan, opdat het voor onze werkelijkheid zal zijn, hoe het is, hoe het in uw ogen is en hoe het daarom in werkelijkheid is, niet ons blik. Onze zienswijze. Zoals wij onszelf zien is de werkelijkheid. Maar zoals u ons ziet en, o wat een genade, zoals u het ook zegt. Opdat we, Heere, zouden roepen tot u. Opdat we zouden worden heengedreven tot u. Almachtige God, wij bidden om uw genade. Wilt u deze morgen, wanneer uw woord opnieuw aan ons hart gelegd wordt, geven dat of voor het eerst of bij vernieuwing wonderen van ontferming zullen geschieden, dat het licht in ons leven zal opgaan. We kunnen daar zelf niet over beschikken, Heere, maar daarom is er zoveel reden om u ook in het midden van deze dienst aan te lopen en aan te roepen met het gebed: och God, schenk thans uw zegeningen, schenk heil op deze dag. En met name bidden we dat op deze dag, Heere, nu het toch wel een bijzondere zondag is en een speciale dienst vanmorgen, die zal staan in het teken van de voorbereiding op de bediening van de heilige dis. Als, zo u het geeft, volgende week de tafel zal staan aangericht en u door middel van de dienaar de gasten nodigt, de hongerigen en de dorstenden, het volk dat in duisternis gezeten is, degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, opdat ze gemeenschap zouden oefenen met hem die het licht is. En die dat licht wil laten schijnen in zondige mensenharten. En daartoe dienen we ons voor te bereiden. En we dienen de meetstok, de maatstaf van uw woord langs ons leven te leggen, in de waarachtige zelfbeproeving voor uw aangezicht in deze aanstaande week, te beginnen op deze dag. Geef dat we onszelf ervoor over hebben, Heere. Dat is wel de weg waarin het gekend en ontvangen wordt, namelijk de wetenschap dat het waar is, dat u ons hebt opgezocht. Gedenk ons dan in uw trouw en genade, ons allen. We bidden u voor zorgen en moeite die er zouden kunnen zijn, en ze zijn er ook in het midden van de gemeente. Degene wier namen we niet noemen, maar die gebukt gaan onder de lasten van de zorgen van het bestaan. Heere, geef dat ze het aan u kwijt mogen kunnen en aan u kwijt zullen raken, wetend dat u van alle omstandigheden weet. We bidden nu voor onze broeder Vermeulen, die anders dan hij dacht in deze afgelopen week niet genomen werd, maar die nu toch de stellige verwachting heeft dat het in deze aanstaande week wel gebeuren zal. Het is ook nodig, geef dat het gebeuren zal, Heere, en wilt u met hem zijn en bij hem blijven en met hem gaan. Geven dat zijn hoop en verwachting in alles, Heere, voor het lichaam en voor de ziel op u gericht zal zijn. Help en sterk hem in de wegen voor hem die best moeilijk worden, nu hij de zwakheid van zijn lichaam voelt en de kwalen van de ouderdom zich in zijn leven aan hem kenbaar maken. Gedenk en ondersteun hem. Daar bidden we ook voor onze zuster Kromme. Het is alweer veel maanden geleden dat ze geopereerd werd, maar door allerlei complicaties zal het opnieuw moeten gebeuren. Gedenk haar, Heere, en ga met haar mee. En laat haar blik niet op zichzelf, maar op u gericht mogen zijn. En troost en sterk haar. Geef dat de pijnen ook mogen afnemen en dat ze mag weten dat ze geborgen is bij u, Heere. En laat dat ook in de oefening aanwezig zijn tot roem van uw naam en tot zaligheid van haar ziel. Wees zo met ons allen. Gedenk ons, o Heere. Wilt u deze morgen in ons midden zijn? We bidden het. O God, gedenk ons. Om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 115. Psalm 115, het zesde en ook het zevende vers. Psalm 115, vers 6. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heere was ons gedachtig. Het zesde en het zevende vers van Psalm 115. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en hij zegene ook uw gaven. Gemeente, de tekst voor de prediking op deze tweede Adventszondag, in deze dienst ter voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, zo de Heere geeft volgende week. De tekst van morgen vindt u in Lucas 1, de versen 16 en 17. Lucas 1, het 16e en ook het 17e vers. We lezen daar het woord van de Heere, gesproken door de engel Gabriël tot Zacharias als volgt. Lucas 1, vers 16 en 17. En hij, dat is de zoon die aan Zacharias en Elisabeth zal worden geboren, hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Tot zover. Geliefde gemeente, hij had een wel heel treffende naam, die laatste profeet uit het Oude Testament, van wie we een gedeelte gelezen hebben, Maleachi. Of was het misschien niet zijn eigenlijke naam? Was het misschien een titel die de Heere hem gegeven had toen hij hem uitgezonden had en hem had aangesteld tot zijn profeet, profeet des Heeren in het midden van het volk, Maleachi? De betekenis is mijn bode, of zelfs mijn engel. Zacharias, hij kende de profetieën van Maleachi ongetwijfeld. Maleachi die leefde ongeveer 500 jaar voor hem, en dus ook 500 jaar voordat de Heer Jezus geboren is. En toch heeft Maleachi door het ingeven van de Heilige Geest al gesproken over de komst, ja juist, van Johannes de Doper. Opvallend gemeente, het Oude Testament eindigt ermee. We hebben dat laatste korte hoofdstuk uit het profetenboek van Maleachi gelezen. En de woorden van onze tekst uit Lucas 1, ze zijn een rechtstreekse vervulling van de woorden die Maleachi gesproken heeft. Namelijk dat de profeet Elia komen zou. En dat hij, die komen zou, het hart van de vaderen zou brengen tot de harten van de kinderen. En de harten van de kinderen tot de harten van de vaderen. En dat element dat komt nu terug in de woorden die de engel Gabriël spreekt tot Zacharias in de tempel. En op deze tweede Adventszondag, gemeente, horen we naar deze woorden, nu we ons ook voorbereiden op de bediening van het heilige avondmaal. En laten we bedenken, het zijn dus woorden die van de Heere komen. Rechtstreeks van God uit de hemel. En dat wordt dus zelfs ten aanzien van de woorden van onze tekst twee keer benadrukt. Immers door de dienst van Maleachi. Ten aanzien van wie de Heere het zelf gezegd had, die Maleachi, dat is mijn bode. Dat is mijn engel die ik zend naar deze aarde en die mijn woorden spreekt. Het zijn dus daar al, in de vorm van de oud-testamentische profetie, woorden van de Heere zelf. En nu opnieuw. Nu die andere bode, die andere engel die woorden tot Zacharias zegt. En hij zegt het nog met zoveel woorden tot Zacharias ook. Als Zacharias wat ongelovig en afstandelijk reageert en hij zegt: maar Zacharias, weet u dan niet wie ik ben? Ik ben Gabriël, die voor God staat. Ik ben door hem zelf gezonden tot u om deze woorden te spreken en deze woorden te verkondigen. Laten we het daarom, gemeente, aan het begin van deze dienst maar tot elkaar zeggen dat de woorden, en dat geldt wel altijd, maar dat geldt nu wel heel vanmorgen tot ons komen, woorden van God zijn die zelfs rechtstreeks uit de hemel naar deze aarde gekomen zijn. En laten we dan ook bedenken dat het woorden zijn die eigenlijk op het snijpunt van de geschiedenis gesproken zijn. Allereerst helemaal aan het eind van het Oude Testament. Daar staan ze in onze Bijbel. En we zouden kunnen zeggen dat heel het Oude Testament is gericht op en heen stuwt naar deze woorden die helemaal aan het slot staan. En ze staan tegelijkertijd als het ware ook aan het begin van het Nieuwe Testament. En heel het Nieuwe Testament, heel het evangelie van de Heer Jezus Christus staat onder de beheersing van deze woorden die geklonken hebben in de oren van Zacharias. Dit profetenwoord. En daarom, gemeente, het is niet zomaar een woord. Vanmorgen denken we na over de komst van de wegbereider die aangekondigd wordt. Drie gedachten. Zijn voorbeeld. Zijn opdracht. En zijn uitzicht. Zijn voorbeeld, dat was Elia. Zijn opdracht, we lezen, om te bekeren. Maar ook zijn uitzicht. Namelijk om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Daar gaat het op aan. Gemeente, vorige week zijn we getuigen geweest van de priester Zacharias, die zijn dienst mocht verrichten in het heiligdom. Hij die naar de dagorde van Abia zijn dienst deed en bij wie het door middel van het lot toeviel om op deze dag het reukofferaltaar te bedienen. Nou, dat was een gewichtig werk. We hebben het vorige week gezien om namens het volk het reukwerk der gebeden te laten opstijgen tot de heilige God. En Zacharias heeft het ongetwijfeld met vreugde gedaan. Want het gebeurde niet veel wanneer hij als een van de vele profeten, vele priesters van Israël, dit speciale, dit bijzondere werk verrichten mocht. En aan het eind van de dienst, wanneer jij dan namens de Heere op het volk van de Heere zijn zegen leggen mocht vanuit het heiligdom. Dit mocht Zacharias deze dag doen en hij deed met vreugde. Maar zijn vreugde sloeg om in een plotselinge schrik toen hij daar een engel des Heeren ontwaarde. Een lichtende gestalte die namens de Heere hem ontmoette. Maar deze bode uit de hemel stelde hem gerust en zeide: vrees niet, Zacharias, want God in de hemel heeft uw gebeden gehoord. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en ge zult zijn naam hebben. De Heere die zijn gebeden verhoorde. En we hebben, gemeente, vorige week ook gehoord dat daar gebeden lagen, jazeker. Worstelingen aan de troon van Gods genade van Zacharias en Elisabeth. Want ze waren nu al zo lang getrouwd en ze hadden nog steeds geen kind van de Heere ontvangen. Maar het waren inmiddels ingezonken, gestopte gebeden geworden. Want ze waren al zo oud, nu zou het niet meer kunnen. En daarom, als deze engel het zegt, uw gebeden zijn verhoord, dan ligt daar nog een dieper perspectief in. Dan zijn dat met name die gebeden die Zacharias zelf, maar meer nog dan hij zelf, het hele volk deed opstijgen tot de Heere tegelijkertijd met de reuk en de geur van het reukofferaltaar. De gebeden die vanuit Israël al zoveel eeuwen ten hemel gingen, of de Messias niet komen zou. Wel nu, uw gebeden zijn verhoord, Zacharias. U zult een zoon ontvangen en de zoon die u zult ontvangen, het zal de wegbereider van de Messias zijn. En hij die komen zal uit de schoot van uw vrouw, zijn naam zal zijn Johannes. Want God is een genadegod. Ik wijs u, gemeente, nog een ogenblik op het 15e vers dat aan onze tekst vooraf gaat. Daar staat: hij zal groot zijn, deze Johannes. Hij zal van de Heere een grote, een gewichtige opdracht ontvangen. En daarom zal hij een grote in het koninkrijk der hemelen zijn. En de opdracht die hij ontvangt, die zal zijn hele leven stempelen. Want hij zal geen wijn mogen drinken en sterke drank evenmin. En hij zal de haren van zijn hoofd moeten laten groeien. Hij zal een profeet des Heren zijn. Een Nazireër Gods. En nu weten we uit het Oude Testament, gemeente, dat er wel meer personen waren die de opdracht ontvangen hadden om geen wijn of sterke drank te drinken en het haar te laten groeien. Maar dat was altijd maar een tijdelijke periode. De Nazireërs, over wie in het boek Numeri gesproken wordt, ze waren dat wanneer er in hun leven een bijzondere gelofte gold. En wanneer ze zich aan de Heere toewijden in een bijzondere periode in hun leven. Om met smeking en geween, om met gebed en met vasten de Heere die belofte toe te zeggen. En hem ook om de vervulling van zijn beloften te smeken. Maar deze Nazireër, deze Johannes, het zal voor hem niet een bepaalde periode zijn, maar zijn hele leven zal gestempeld zijn daardoor. Hij zal zich geheel aan de Heere moeten wijden. Johannes, hij moet een profeet zijn. Hij moet een boeteprofeet zijn, en dat vooral, geliefden. Wanneer we de prediking van Johannes, wanneer hij eenmaal zijn opdracht vervullen gaat, wanneer we die prediking horen, dan zal het ook inderdaad een woord van boete zijn. Want hij zou de verdrukten en de verslagen en de treurigen op moeten zoeken. En hij zal met hen moeten worstelen tot de Heere. En hij zal moeten verkondigen dat de wet van de Heere in het leven van zondaren geldt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo dan bekeert u en gelooft het evangelie. Het zou zijn taak zijn om op te komen voor het recht en voor de wet van de Heere. En dan zegt de engel nog iets van hem. Hij zal met de Heilige Geest vervuld zijn. Ja, vanaf de moederschoot al. Deze Zacharias, deze Johannes, geboren uit een oud priestergeslacht. Hij zal niet fungeren als priester, maar hij zal profeet zijn. En met het oog op die gewichtige bediening ontvangt hij de gave van de Heilige Geest. En nu, gemeente, ga ik met u eerst naar vers 17. Want de engel heeft over deze zoon van Zacharias, deze zoon van zijn ouderdom, nog meer te zeggen. Iets over zijn profetische bediening en de inhoud daarvan, de opdracht die hij ontvangen zal. Hij, dat is die zoon, Zacharias, die u geboren zal worden. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, zo lezen we. Let eens op dat laatste. In de geest en de kracht van Elia. Hier vergelijkt de engel deze aanstaande Johannes dus met de grote profeet Elia. En ik herinner u eraan dat dat nou ook een van de woorden is die Maleachi ooit geprofeteerd heeft. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia. Een rechtstreekse lijn dus van de oud-testamentische Elia naar deze Johannes. Op de grens van het oude en het nieuwe verbond. We kennen hem wel, Elia. Jongens en meisjes, op school en op de zondagsschool heb je ongetwijfeld al heel wat keren van hem gehoord. Van die grote profeet, die machtige profeet, Elia. Elia die leefde in de tijd van de goddeloze koning Achab. Achab die door toedoen van zijn vrouw Izebel het volk van de 10 stammen heen geleid had naar de afgodendienst. Naar de dienst van Baal en Astarte. Een gruwel in de ogen van de Heer. En toen, jawel. Toen stond daar plotseling Elia voor het aangezicht van Achab, de koning van Israël, met zijn woord van boete en oordeel. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Hoort u de kracht van zijn overtuiging? Voor wiens aangezicht ik sta, indien er deze jaren Achab dauw of regen zal zijn, het zal er niet zijn. Mijn woord. Elia, hij was degene die het oordeel brengen moest. Het oordeel vanwege de ongerechtigheid door het afvallige volk Israël. Geen druppelregen zal er meer vallen, koning Achab. En zo is het ook gebeurd. 3 jaar lang geen regen. En aan het einde van die periode, gemeente, dan is Elia, jawel, dan is Elia de man die voor God kiest. Hij, de vuurprofeet, op wiens dringend gebed er vuur van de hemel valt, ten gevolge waarvan er 2 dingen gebeuren. Dan komt het volk tot inkeer en dan roepen ze het en dan zien ze het in. Niet Baal, maar de Heere is God, de Heere is God. Maar dan ook dat andere. Dan worden die honderden Baals profeten door God vanwege zijn bevel gedood. Elia, de grote wetshandhaver in dienst van de Heere. De belichaming van de profetie in het Oude Testament. Wel nu. Het is in deze kracht. En het is in deze geest. Waarin ook Johannes zijn werk zal moeten doen. Waar het Elia om ging. Daar zal het Johannes ook om moeten gaan. Waarom? Om bekering. En nu zal Johannes, gemeente, als de tweede Elia, en dat zegt de engel ook, voor hen heen gaan. Zo staat het. Hij zal voor hen heen gaan in de geest en de kracht van Elia. Voor wie heen gaan? Wel, uit het hele verband blijkt dat hij zal moeten heen gaan voor de Heere. En wie wordt daarmee bedoeld? Het is diegene die uit de hemel komen zal. In de volheid des tijds, de gezondene van de Vader. Het is degene die alle eeuwen door beloofd is, de Heere Jezus Christus. Voor hem gaat Johannes uit. Hij is het die hier de Heere genoemd wordt. Voor de Heere uit, voor de koning uit, gaat een heraut, gaat een grote wegbereider, gaat een bode die hem aankondigt, die de weg baant. En hoe zal Johannes het moeten doen, gemeente? Hij zal het moeten doen, en let nu op, in de geest en in de kracht van Elia. De geest van Elia zal over hem vaardig worden in zijn opkomen voor de wet en voor het recht des Heren. Johannes heeft de taak om de weg voor Christus te bereiden. Christus die komt met zijn verzoening. Christus die komt om het verlorene te zoeken. Zo zal hij komen als de zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar uit zal iemand gaan in de geest en de kracht van Elia, die opkomt voor de wet des Heren en die hartstochtelijk oproept tot de bekering tot de Heren. Johannes met de wet, voordat Christus komt met het evangelie. Wat de inhoud van die prediking betreft, gemeente, daar hoop ik zo dadelijk op terug te komen. Maar nu wil ik u eerst deze vraag maar stellen. Kent u de Heere Jezus? Dat is een heel eenvoudige vraag. En die bedoel ik niet lichtzinnig, maar in alle diepte. Kent u de Heere Jezus? Kent u de zaligmaker van zondaren? Kent u hem die het verlorene opzoekt? Kent u hem die het gezegd heeft, weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart? Kent u hem die het gepredikt heeft, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Kent u hem? Gemeente, als u hem kent, dan kent u ook Johannes. Want voor hem uit gaat een ander. Zo heeft de engel het gezegd. Hij zal voor hem heen gaan. En hij zal voor hem heen gaan in de kracht en in de geest van Elia. Gemeente, zeg nu zelf. U zult Christus niet kennen als u Johannes niet kent. Het is het getuigenis van de engel. En het is het getuigenis uit de hemel. Gods woord, geliefde, staat het niet toe om Christus nader te komen zonder eerst Johannes te ontmoeten. Hoe zou ik tot hem gaan? Hoe zou ik aan zijn tafel zitten? Tenzij ik eerst met Johannes en met zijn boeteprediking in aanraking ben gekomen. Gemeente, dat hij u ontziet. Johannes is het die het zegt: een ieder bedenke zijn zonde en vervloeking. Dat zegt Johannes. Dat is de prediking van Johannes. Dat is de prediking van hem over wie de geest en de kracht van Elia waardig was. Dat valt niet mee. Maar het is wel heilzaam, want Johannes, geliefden, heeft geen andere bedoeling dan u bekend te maken met deze Christus. Denk niet dat hij u van Christus vandaan wil houden. Dat zeg ik nou eerst maar, voordat ik straks nog enkele woorden wijd aan de inhoud van de prediking van Johannes. Denk niet dat hij u bij Christus vandaan wil houden. Denk dat niet. Denk niet dat hij drempels opricht. Denk niet dat hij deuren sluit. Maar hij opent juist de deur. Hij opent de deur waarvan God zelf gezegd heeft: dit is de deur. Hij wil u bij Christus brengen. Maar hij doet het in de geest en in de kracht van Elia. En nu, gemeente, dat tweede. Zijn opdracht. De engel heeft gezegd: hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren. Dat lezen we ook in vers 17. Om te bekeren. Verder ga ik even niet. Waar gaat het dus over? Wat is de opdracht die aan deze zoon van Zacharias gegeven wordt? Om te bekeren. Dat staat er. U zegt: maar dat zal Johannes nooit kunnen. Dat is helemaal geen mensenwerk. Dat is Gods werk toch? Om te bekeren. Nou, gemeente, u zult wel gelijk hebben. Maar het staat er wel. Om te bekeren. En als we naar vers 16 luisteren, dan horen we hetzelfde. Ja, en dan lezen we zelfs dat het ook gebeurd is. Vers 16. Hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Dat is de taak. Dat is de immens zware taak die op de schouders van deze Johannes wordt gelegd. Dat is wat, geliefde. Dat is wat. Als tot een mens gezegd wordt: en nu is het uw taak om zondaren te bekeren. Een last op de schouders van de profeten. Een last op de schouders van deze Johannes. Een last op de schouders van Gods dienstknechten. Het volle gewicht wordt op hun schouders gelegd. Nu is het uw taak om zondaren te bekeren. In ieder geval dit: om u zo te beijveren alsof het van u afhing. Alsof u het moest doen. U en u zo te richten en zo het gewicht. En zo de ernst van Gods woord aan de harten te leggen.
dat u ze als het ware bekeert. De Heer heeft dat ook nog alles tot de profeten in het Oude Testament gezegd. Ik lees bijvoorbeeld in Ezechiël 3. Mensenkind, vat al mijn woorden die ik tot u spreken zal in uw hart. En hoor ze met uw oren. En ga heen. Ga naar de kinderen van uw volk. En zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Het zij dat ze het horen zullen. Het zij dat ze het laten zullen. Maar bekeert u tot de Heer. En zo moesten ze spreken, die profeten. Met het volle gewicht en de ernst van de roeping tot bekering. Heeft hij het gedaan, deze Johannes? Heeft hij het ook in praktijk gebracht? Gemeente, hij heeft het gedaan. Hij heeft het getrouw gedaan. Hij heeft het met heel zijn bruisend en met heel zijn bewogen hart gedaan. Want het koninkrijk der hemelen was nabijgekomen. En in de geest en de kracht van Elia heeft hij de wet van de Heere en de dienst van de Heere aan de harten van zijn hoorders gelegd. Nee, hij heeft het niet gedaan door vuur te laten neerdalen zoals Elia. Maar hij heeft wel het vuur van Gods woord, heeft het als het ware opgestookt. En de gloed van de toorn van God heeft hij laten voelen bij zijn hoorders. En toen kwamen ze. En toen kwamen ze, ook de schriftgeleerden en de fariseeën, zogenaamd om zich te laten dopen en zogenaamd om naar deze Johannes te luisteren. En wat roept Johannes ze toe? Gij adderengebroedsels, wie heeft jullie aangewezen om te vluchten voor de toekomende toorn? Breng vruchten voort der bekering waardig en zeg niet tot uzelf, we hebben Abraham tot een vader, zeg dat niet. En als Johannes dan verder gaat, gemeente, dan kiest hij een aangrijpend beeld. Dit beeld. Zoals houthakkers, nadat ze overdag hun werk hebben gedaan, maar aan het eind van de dag naar huis gaan, maar voor de volgende dag de bijl alvast neerleggen bij de boom die de volgende dag het eerst aan de beurt is. Zo zegt Johannes, zo ligt de bijl aan de wortel van uw boom. Als gij u niet bekeert. En zo preekte Johannes. Zo heeft hij getrouw gedaan wat de Heere hem als opdracht gegeven had. In de geest en in de kracht om de weg te bereiden voor Christus. Hij wilde die harten raken. Hij wilde die harten vermurwen. Hij zag allerlei mensen die misschien wel zeiden dat ze zondaren zijn. En die het, en dan trek ik het maar in een actueel beeld, gemeente, die het wel toegaven aan de ouderlingen op huisbezoek, dat ze zondaren zijn. En die er op de zondag onder de prediking geen streep van willen afhebben, dat ze zondaren zijn. Maar het zijn zondaren, geliefden, die het alleen maar in hun mond zijn en niet in hun hart. En dan zegt Johannes, en nu bent u het eerst aan de beurt. Want morgen komen de houthakkers terug en de bijl ligt er al. Geliefde gemeente, hoe snel kan de bijl in de wortel van onze boom geslagen worden? En let er dan eens op dat deze klemmende boodschap tot bekering niet in eerste instantie gebracht wordt tot de heidenen. Maar dan lezen we in vers 16, de kinderen Israëls. Tot hen komt deze boodschap. De kinderen Israëls. De bijl ligt aan hun wortel. Gemeente, het is nog maar een enkele week geleden dat een predikant in onze kerken toen ik klaar was met zijn preek, te horen kreeg van iemand die op hem afstapte: dominee, u preekt geen evangelie. Het lijkt wel alsof u alleen maar een boodschap hebt voor onbekeerde mensen. En die dominee fronste zijn wenkbrauwen en hij zei: maar is dat dan geen evangelie? Trouwens, dat is overigens niet het enige wat ik gezegd heb. Maar is dat dan geen evangelie? Moet dat dan niet voor onbekeerde mensen? Ja, maar, was het antwoord. Nou, misschien een enkeling, maar die hebben we hier eigenlijk niet. Deze man zou snel van onder de prediking van Johannes weggevlucht zijn, geliefde. Wie mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Want Johannes spreekt in de geest en de kracht van Elia. Het was een eerlijke prediking. Waarom? Omdat hij aansloot bij de werkelijkheid van de mens. Waar ging het hem om? Ging hem, geliefden, om hetzelfde als waar het Christus om gaat. Hij die het gezegd heeft: zie, ik kom om uw wil te doen, o Heer. Het ging hem om de verheerlijking van de deugden Gods. Gods wet, zegt Kolbrugge terecht. Gods wet moet hoog opgericht staan, opdat de mens, opdat de zondaar met al zijn ijdele inbeelding, met al zijn voorrechten en voortreffelijkheden in het stof zint, opdat hij genade zal gaan leren zoeken en vinden. De wet van God moet gehandhaafd en gepredikt worden, om de zondaar voortdurend bij zijn verdorvenheid te bepalen, om hem daaraan te ontdekken en naar de genade troon te drijven. En daarom zegt het avondmaalsformulier het: iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die niet ongestraft liet, zelfs niet tegen zijn eigen lieve zoon. En als de heilige God, geliefde, nu zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij u en mij dan wel sparen? En zo predikte Johannes. En dan gaat hij het concreet maken. En dat lezen we in vers 17. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigen. Dat klinkt niet zo eenvoudig. Wat in het vorige vers staat, dat begrijpen we eerder: bekeren tot de Heere. Maar nu staat er: bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen. En in Malachi wordt er zelfs nog aan toegevoegd: van de kinderen tot de vaderen. En van de ongehoorzamen tot de rechtvaardigen, tot de voorzichtigheid. Dat betekent de gezindheid van de rechtvaardigen. Wat betekent het eigenlijk? Gemeente, laat ik het heel eenvoudig zeggen. Het wijst erop dat zowel ouders als kinderen, dat zowel vaders en moeders als de kinderen, dat zowel volwassenen als jongeren naar de Heere gaan vragen. Dat ze elkaar daar vinden, in het zoeken van de Heere. Jawel, ieder heel persoonlijk, maar zo ook gezamenlijk. Hoe worden de harten van de vaderen tot de kinderen gekeerd? Als ze eenparig de Heere nodig krijgen. Als hier volgende week een jongen of een meisje in de kerk zit, die het ziet dat er mensen toetreden tot het heilige avondmaal, en die iets in zijn of haar hart voelt: was ik daar ook maar? Zat ik daar ook maar? Kon ik daar maar aan? Heere, wilt u mij die genade schenken dat ik u mag kennen? De harten van de vaderen en de moeders tot de kinderen, en de kinderen tot de ouders. En zo worden ze bij elkaar gebracht, ouders en kinderen. En de harten van eertijds ongehoorzamen tot de rechtvaardigen, namelijk tot de gezindheid van de rechtvaardigen. Die gezindheid waarin een mens de Heere gaat zoeken en niet meer buiten hem kan blijven. En dan gaan ze elkaar zoeken. En dan gaan ze elkaar vinden. Dan gaan ze elkaar ook opzoeken. Om samen de Heere te vragen om dat wat nodig is, de enige troost in leven en in sterven. En dan verdwijnt alle wrok en alle nijd. En dan worden kloven overbrugd. En scheuren worden geheeld. En dan geeft de Heere vrede. En in die gezindheid, geliefden, ja, dat ook. Dan ben ik streng voor mezelf. En dan ben ik mild voor een ander. En nu het laatste. Want nog is de engel niet uitgesproken tot Zacharias. Hij heeft hem allereerst verteld over het grote voorbeeld van zijn zoon Johannes. Namelijk Elia. En hij heeft hem gesproken over de opdracht die hij ontvangen zal. Namelijk om te bekeren. En nu het perspectief. Het uiteindelijke doel. Om de Heere te bereiden. Een toegerust. Een toebereid volk. Een toebereid volk, dat is het grote doel. Wat is dat? Betekent het dat ik gereed ben voor de hemel? Dat ik mezelf geschikt maak daarvoor? Dat ik door allerlei inspanningen en ijver me bekwaam gemaakt heb om het land der rust binnen te trekken? Als christenstrijders die de overwinning behaald hebben? Dat toebereid zijn, dat wijst gemeente niet op hun rijkdom, maar op hun armoede. Niet op hun bezit, maar op hun gebrek. Onze kanttekenaars zeggen bij deze tekst dan ook, toebereid, dat is bekwaam om de Heere te ontvangen. Te ontvangen. Wie is er, gemeente, toebereid te ontvangen? Die niets heeft. Wie is er toebereid, toegerust om te ontvangen? Degene die als een bedelaar om een gave vraagt. Die zijn er geschikt voor. En wat moet er dan ontvangen worden? Wie moet er ontvangen worden? Wel degene voor wiens aangezicht Johannes heen gaat. Om voor hem heen te gaan. Om hem te ontvangen. Christus Jezus. Die als de gezondene van de Vader komen zal. En zo geldt het. Ik zal de Heere Jezus niet ontvangen zonder Johannes te ontmoeten. We kunnen geen weldaad van Christus ontvangen als niet de wetsprediking van Johannes ons ontledigd heeft. Toebereid, toegerust door de prediking van Johannes, opdat er armen en verslagen, opdat er nooddruftigen hun toevlucht tot de Heere gaan zoeken. De Heere, hij zal er geen anderen overhouden dan een ellendig en een arm volk dat toegerust wordt om op zijn naam te betrouwen. Hoe dan? Wel, geliefden, laten we vanmorgen dan zien naar het voorbeeld van Zacharias zelf, over wie we de vorige week hoorden. Hij leidde een nauwgezet leven. Hij wandelde met zijn vrouw in de rechten en in de geboden des Heren, onberispelijk. Maar er was een gemis in zijn leven. Een kind hadden ze nog niet ontvangen en er was geen zicht op. En zo waren Zacharias en Elisabeth aan een eind gekomen. Ze hadden geen verwachting meer. Geen verwachting van zichzelf. En zie hem daar nu staan. Die oude man aan het reukofferaltaar in het heiligdom. Een aangrijpend beeld, gelieven. Die grijze man. Als een dorre boom. En nu zet hij al zijn lege vaten voor de Heere. Al zijn nood. Alles wat hem ontbreekt. Hij brengt het bord bij de Heere. Heel zijn behoeftigheid. En met dat de rook omhoog kringelt, is het zijn gebed. Mijn bee, Met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Is dat nu uw beeld, geliefden? Mag u zeggen, ja, dat is nou mijn leven. En vergis u niet, dat is niet één keer, maar dat blijft je leven. Een arme en een nooddruftige. In het leven van een arme zondaar voor de Heere, die altijd alles weer verliest, om zo als een uitgewerkte, als een uitgeputte, als een failliete zondaar de toevlucht tot de Heere te nemen. Herkent u het? Als ik het leven buiten mezelf zoek, dan erken ik, dan belijd ik, Heere, dat ik midden in de dood liggen. Is het uw gebed? Heere, ik heb geen gerechtigheid, maar red me door uw gerechtigheid, Heere. Heere, heiligheid is bij mij niet te vinden, maar reinig mij door het bloed van uw ontferming om Christus wil. Over uw genade beschik ik niet, maar ach, Heere, wees mij nochtans de arme zondaar genadig. En vruchten, vruchten in mijn leven, ik zie ze niet. Maar wilt u ze mij schenken, o Heere Jezus? En dat is de weg. Dat is de weg waarin de Heere ervoor zorgt dat er een toegerust, een toebereid volk zal zijn. Namelijk om hem te ontvangen. Om in mijn nooddruft, in mijn behoefte te ontvangen uit de rijkdom van de schatten die in Christus geopend zijn. En zo, in die weg, zo ontvangt de Heere waardige medegenoten aan zijn tafel. Waardige medegenoten. Nee, dan zijn ze niet waardig, maar dan acht hij ze waardig. Dan zegt hij het: zoals u bent u mij heilig. En zo wil ik u ontvangen, immers, de Heere Jezus. Hij ontvangt zondaren en hij eet met hen. En zo, geliefden, zo wil hij, als de Heer het geeft, ook volgende week zondaren ontvangen aan zijn tafel. Een toegerust, een toebereid volk. En als u nou van deze dingen niet weet, u zegt misschien, nou wees maar niet bang hoor. Ik zal zomaar niet aantreden aan de tafel. Ik weet echt wel hoe het hoort. Ik vraag me af, gemeente, of u dan echt wel weet hoe het hoort. Weet u niet dat God recht op u heeft? Beseft u het niet? Dat de Heere u uw leven claimt. En dat hij uw woord ook vanmorgen weer aan uw hart legt. Opdat het ook u zou gelden. Dat u door de dienst van deze Johannes in de geest en de kracht van Elia ook een toebereid en een toegerust volk zou worden. U zit niet vrijblijvend onder het woord. En u zit ook niet volgende week vrijblijvend in uw bank. Terwijl het heilige avondmaal bediend wordt. En weet u wat u geldt? Weet u welk woord van toepassing is, geliefde? En gelooft u van, ik zeg het niet zomaar. Maar dat is nou dat allerlaatste woord van Maleachi. En het staat in ditzelfde verband. Opdat ik niet komen. En de aarde met de ban sla. Want dat zal gebeuren. Als ons leven onbekeerlijk blijft en als we ons niet laten gezeggen, nog door de scherpe wetsprediking van Johannes, nog door de lieflijke evangeliebediening van Christus. Geliefde gemeente, dan zal het gelden. Want ziet, die dag, die grote dag, komt. brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen. En wie zijn dat? De hoogmoedigen, dat zijn ze. Die te rijk waren om als een arme zondaar tot Christus te vluchten. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. En daarom, geliefden, laat u vermanen om te komen tot die God die wacht om genadig te zijn. Amen. Wij zingen Psalm 5, de versen 4 en 12. Psalm 5, vers 4 en 12. We lezen nu het eerste gedeelte uit het formulier voor de bediening van het heilige avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodat wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits soms door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het onderwijs van de kerk aangaande de waarachtige zelfbeproeving. Laat ons nu Gods aangezicht zoeken. Wat is dat een wonder, Heere, dat u er in deze wereld hebt die u waardig acht. Waardig om tot u te komen. Waardig om met u aan te zitten. Waardig om de hemelse spijze en de hemelse drank ook deelachtig te zijn. Waardig om u te zijn ingelijfd. Een toegerust volk om van u te ontvangen genade voor genade. Genade voor een zondaar. Ontferming voor een verlorene. De prediking van vanmorgen, Heere, wees ons daarop. Wees ons ook op de bediening van Johannes de Doper, in de geest en in de kracht van Elia. Helemaal u toegevallen, helemaal gericht op uw deugden en op de vervulling van uw heilige wet. Dat is op zichzelf niet zo'n aangename boodschap, Heere. Het zou best kunnen zijn dat er vanmorgen onder ons waren die vonden dat het toch allemaal wel erg scherp en erg somber werd voorgesteld. Maar uw woord zegt het niet anders, Heere. We zouden het misschien wel anders willen. Misschien af en toe ook nog wel eens op de preekstoel. Maar het kan niet anders en het mag niet anders dan in deze weg. U hebt een toegerust, een toebereid, een voorbereid volk om Christus te ontvangen. Nee, dat zijn geen voorbereidingen vanuit onszelf. Geef, Heere, dat we ook voor die verleiding maar vluchten. Om vanuit onszelf een gestalte aan te kweken. Om zelfs rijk te zijn met de belijdenis van onze armoede. Daar ziet u ook doorheen, Heere. Maar nu een ware zondaar. Voor uw aangezicht. Een hulpeloze. Op telkens weer. Die zal genade ontvangen. En die zal troost en vrede vinden aan uw tafel. Heere, we danken u, ook voor dit woord. Leg het aan onze harten. Ga ermee met ons mee. In deze dag en de aanstaande week. Breng ons vanmiddag samen. We bidden u voor de samenkomst van de zondagschool. Wees met de kinderen en degenen die leiding geven. Geef ook daar uw zegen. En wees zo in alles onze God van nabij. En dat is alleen in hem wiens naam is Emmanuel. Wij zingen tot slot Psalm 26 vers 2. Het tweede vers van Psalm 26. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.